Parasha Teruma is eigenlijk een hele bijzondere parasha. Vorige week heeft u aan het einde van het tekstgedeelte wat die week is gelezen kunnen lezen dat Mozes wordt geroepen door God om samen met de oudsten van Israël nog eens de berg te beklimmen. Het volk is al enige tijd gelegerd geweest en Mozes is dan al een paar keer omhoog en omlaag geweest. Viel mij voor het eerst op dat hij niet één keer de berg op is geweest, maar dat hij gewoon een paar keer op en neer is gegaan om daar van God woorden te ontvangen, door te geven aan het volk. En nu is het het moment dat hij 40 dagen op de berg is. De oudsten die met hem meegaan, die blijven op een bepaalde hoogte blijven ze zitten. Daar hebben zij de heerlijkheid van God gezien. En Mozes gaat verder en die trekt daar de wolk in die voor de toeschouwers als een verterend vuur is. En daar verkeert Mozes heel intiem in de aanwezigheid van God, waar God hem deze opdracht geeft om de tabernakel te bouwen. Iets heel bijzonders. En dan krijgt hij in de hoofdstukken die we hebben gelezen en ook daarna nog, krijgt hij de instructies om de tabernakel te bouwen en de voorwerpen die daarin komen te staan. En dat is echt heel gedetailleerd. Je zou bij wijze van spreken met je pen en je lineaal en je kleurpotloden zou je zeg maar het na kunnen tekenen. Want dat is ook heel veel gebeurd. Er zijn hele gedetailleerde plaatjes van de tabernakel en de voorwerpen die erin staan. Want alle materialen, afmetingen, kleuren, alles wordt genoemd. Zo moet je het maken. En zo is het ook gebeurd. Maar goed, de Torah is geen schilderen met nummers van Ravensburger. Er gaat natuurlijk veel meer schuil in deze tekst. Dit is de Torah. Het is niet droge stof. Het is niet alleen maar een blauwdruk. Het is het levende woord waar elke dag nieuwe kennis uit kan stromen als je je erin verdiept. En ik ben dus me de afgelopen 2 weken gaan verdiepen in deze parasha. Ik heb allemaal lezingen beluisterd en artikelen gelezen die zeg maar in het Jodendom over deze parasha zijn gekomen. En ik ben prachtige dingen tegengekomen. En daar wil ik een aantal dingen van delen met u. Maar ik ontdekte eigenlijk heel snel bij het lezen van de parasha. Er kwam in mij een hoofdlijn op die ik met jullie wil delen. Daar kom ik straks op terug. Over dat principe van teruma. Nou, ik ga eerst 3 cadeautjes met u delen die ik vond in die grabbelton van Joodse wijsheid. En het eerste heeft te maken met de titel van deze parasha, teruma. De meeste parashot beginnen met, of zijn genaamd naar het eerste woord waar het tekstgedeelte mee begint. Dat is in dit geval niet zo. De parasha begint niet met het woord teruma. Maar het woord teruma komt 3 keer in de eerste 3 teksten van Exodus 25 voor. En het woord teruma, dat betekent zoveel als offer, maar ook verheffing. En dat is in de vertaling die we vanochtend hebben gelezen, de Herziene Statenvertaling en heel veel andere Bijbels, prachtig vertaald als hefoffer. Nou, daarin krijg je allebei zeg maar mooi samengevat. Maar als je fysiek het idee hefoffer zeg maar, een voorstelling bij maakt, dan zie je een priester zo iets omhoog heffen naar God, of misschien een beetje op en neer bewegen. Misschien is dat ook zo gegaan in de tempel, dat weet ik niet. Maar het doet niet helemaal recht aan het idee dat het een offer en een verheffing is. En ik trof bij een lezing van rabbijn Jozef Mizrachi een heel mooi voorbeeld aan om uit te leggen wat hefoffer dan wel is. En hij vertelt, stel je bent hobby-schilder en je hebt verf en canvas en je maakt wat leuke schilderijtjes. En nou, niet slecht. Soms is er een familielid dat zegt, dat heb je leuk gemaakt. Dan zou ik er eentje in mijn kamer mogen hangen. Dus, nou, je voelt je helemaal trots. Je doet het wel netjes. Misschien geeft hij je zelfs er wat voor. En dan komt op een goede dag de president van Amerika langs. En die is jouw werk onder ogen gekomen. En die zegt, ik wil zo graag een van jouw werken hebben. Mag ik er eentje hebben? En wat doe je dan? Tuurlijk, je geeft aan de president van Amerika, geef jij een van je werken. En je denkt er niet aan om er iets voor te vragen. Dus het is een offer, je geeft het hem. Maar Wie van jullie wordt er beter van deze transactie? President van Amerika of jij? Jij natuurlijk. Want het feit dat de machtigste man van de wereld één van jouw schilderijen zo prachtig vindt dat hij die wil hebben, dat maakt jouw standing als kunstenaar plotseling schiet de lucht in. Al jouw hobbywerkjes worden plotseling serieus kunstwerken waar ook echt wel een serieuze prijs voor gegeven gaat worden. Dus het is jouw offer, maar je wordt er zelf beter van. Je komt ervan op een hoger niveau. Dat is een teruma, een hefoffer. De Israëlieten wordt hier gevraagd om materialen te leveren voor de bouw van Gods heiligdom. Natuurlijk worden ze daar beter van. Natuurlijk komen ze daardoor op een hoger niveau. Want God zelf komt in hun midden wonen. Hoeveel hoger kun je het hebben? Een hefoffer, een teruma. Tweede pareltje. Als we kijken naar de bouw van de tabernakel, dan zien we dat daar cherubim in voorkomen. Twee cherubim die tegenover elkaar op het verzoendeksel van de ark staan. Volgens de Joodse traditie waren het engelen met gezichten van als een jong kind, bijna een baby. Een jongetje en een meisje die elkaar heel liefdevol aankijken. En die staan daar met hun vleugelen uitgespreid tegenover elkaar, staan ze op het verzoendeksel. Maar ze komen ook nog voor verweven in het gordijn dat tussen het heilige en het heilige der heiligen hangt. En ook in het doek dat over de tabernakel wordt gespannen, zijn cherubim geweven. En in de hele Torah komen die, ja, er komen natuurlijk heel veel engelen voor in de Bijbel, maar in de Torah wordt alleen maar over cherubim gesproken in de context van de versiering van de tabernakel. En op één andere plek. Wie weet waar? Juist. Bij de poort van het paradijs, als Adam en Eva het paradijs moeten verlaten, worden twee cherubim geplaatst. Twee engelen met vlammende zwaarden die de toegang tot het paradijs bewaken, omdat de mens niet langer in de aanwezigheid van God kan verkeren. En het is eigenlijk dus prachtig dat waar daar die cherubim aan bod komen om de mens bij God vandaan te houden, dat we hier in de bouw van de tabernakel tegenkomen dat God opnieuw die cherubim laat plaatsnemen. Twee engelen, dit keer zonder vlammende zwaarden, en die als een soort verwelkomende poort met liefdevolle gezichten zeggen: je mag weer in mijn aanwezigheid komen. Hier wordt eigenlijk de sleutel van het paradijs weer, de poort van het paradijs, opengezet. Op deze plek, als het volk door God is bevrijd uit Egypte, als het verbond is gesloten. En dan is de tabernakel is gewoon eigenlijk de poort naar het paradijs geworden. Prachtig. Derde pareltje, voordat ik met mijn hoofdlijn begin. En dat heeft te maken met wat er in de Joodse traditie wordt gezegd over, ja, waar is die aanwezigheid van God nou precies geweest in die tabernakel? En er is wat oneenigheid over, zoals het altijd in het Jodendom gaat. Er bestaan meerdere meningen. En het mooie daarvan is dat die meningen, die hoeven niet, ja, het is niet als de een gelijk heeft, dan heeft de ander ongelijk. Nee, er is juist in het Jodendom, zeg maar, een heel diep besef van, ja, ons verstand, onze interpretatie van het woord van God, dat gaat maar zo ver. En als we op twee plekken uitkomen, wil dat niet zeggen dat een van die antwoorden fout is. En Rashi en een heleboel grote Joodse denkers met hem zijn van mening dat de aanwezigheid van God in de ark heeft gezeten. Bij de stenen tafelen waarop zijn woorden stonden. Gods aanwezigheid is in de Torah. En daarom is het in het Jodendom ook zo essentieel om dat woord te bestuderen. Omdat je in die bestudering van het woord eigenlijk gemeenschap hebt met die aanwezigheid van God. Een andere mening is dat de aanwezigheid van God boven de ark was. Tussen de cherubs, omdat de Heere zelf ook zegt in Exodus 25... van ik zal tot je spreken van tussen de cherubim. En is er dus een rabbijn die ik van de week beluister en die zegt, ja, die twee meningen, daar zit iets heel moois in. Want we kunnen ons inderdaad helemaal toeleggen op Torah-studie. Je helemaal overgeven aan het lezen en het studeren en bediscussiëren. En soms is er dan zo'n moment dat je het leest en dan zegt het je helemaal niks. En dan voel je helemaal geen gemeenschap. En dan als een soort woestijn in je geloofsleven, dat het je niks zegt. Dat je die gemeenschap totaal niet doorhebt. En kijk dan eens naar de afmetingen van de ark. 2,5 L bij 1,5 L bij 1,5 L. Er is geen hele maat bij. Het zijn allemaal helften. Waar staan al die helften voor? Een helft is een gebrokenheid. De ark is zo gemaakt dat er als het ware uitklinkt van je mag met je gebrokenheid bij me komen. Als dat woordje niks zegt, kom dan in je gebrokenheid bij me. En kijk dan eens naar wat er boven die ark zich bevindt. Die twee cherubs, twee kleine kinderen die elkaar liefdevol aankijken. En je hoeft er geen woord voor te lezen, je hoeft er geen woord voor te spreken. Je kan gewoon in stilte ervaren dat Gods liefde er voor je is. In je gebrokenheid verwelkomt God ons in zijn aanwezigheid. Nou, dat vond ik zo mooi. Ik denk, die deel ik ook nog even met u. Maar goed, mijn hoofdlijn gaat eigenlijk over iets anders. Ik ben in de hele ontdekkingstocht over hoe ik me als gelovige tot Israël mag verhouden, ben ik er eigenlijk ook wel achter gekomen dat als we christenen zijn we heel erg geneigd om de Bijbel te lezen met een houding van what's in it for me? Wat haal ik eruit? En dat doen we eigenlijk al eeuwen. En als er dus iets in de Bijbel staat wat niet helemaal naar onze zin is, als het bijvoorbeeld helemaal aan Israël wordt geschreven, nou dan schrijven we gewoon een stukje theologie, waardoor we het zeg maar lekker naar onszelf toetrekken, de vervangingstheologie. We weten hier gelukkig allemaal hoe heilloos die weg is. Maar dat neemt niet weg dat we nog steeds soms geneigd zijn om de Bijbel te lezen als, nou ja, dit is Gods persoonlijke liefdesbrief aan mij. En ja, ik ben daar toch heel voorzichtig mee geworden. Omdat ik, ja, dat ik toch denk van ja, klopt dat wel? Kan ik alles zomaar naar me toe trekken? Dus als ik de Bijbel bestudeer, en zeker de gedeeltes die over en aan Israël worden geschreven, dan ga ik een beetje op zoek naar de heidense invalshoek. Wat is dat, de heidense invalshoek? Nou ja, ik heb 2 weken geleden in Leeuwarden mogen spreken over Parasha Jetro. Jetro, dat is een heidense invalshoek. Dat was een afgodendienaar. Dat was de hoge priester van Midian, zeggen onze vertalingen. Nou, dan vind ik het interessant om te kijken, wat gebeurt er met Jetro? Jetro, die als afgodendienaar zomaar in aanraking komt met het volk en met de God van het volk. En dan zie je dat Jetro van de hoge priester van Midian, als hij tot conclusie komt van ja, er is geen God groter dan de God van Israël. Als hij dat heeft erkend, is hij niet langer hoge priester van Midian, dan is hij gewoon de schoonvader van Mozes. En dan zie je dat hij door die erkenning wordt hij tot zegen voor Israël. Want met zijn advies over de rechters die Mozes moet aanstellen. En verder als woestijnmens die advies kan geven over hoe het volk zijn kamp in de woestijn moet opslaan. Wordt hij tot zegen voor Israël. Dat is een prachtige heidense invalshoek. Ons parasha heeft geen heidense invalshoek. De opdracht om de tabernakel te bouwen is zoiets intiems tussen God en Israël. Er komt geen heiden bij kijken. En dat is eigenlijk best wel karig dan voor mij en voor u. Maar als we de profetenlezing gaan bekijken, dan komen we in het boek Koningen uit. En daar lazen wij. En de Heere had Salomo wijsheid gegeven, zoals hij tot hem gesproken had. En er was vrede tussen Hiram en Salomo. En zij sloten een verbond met elkaar. Daarmee begint de profetenlezing. Maar daaraan vooraf gegaan is Salomo, die aan Hiram, de koning van Sidon, heeft bekendgemaakt. Ja, je bent een oude vriend van mijn vader. Hiram was bevriend met David. En je weet hoe mijn vader zeg maar een huis voor God wilde bouwen. Dat is hem niet gegund, maar mij wel. Ik wil een huis voor God gaan bouwen. Zou jij opdracht willen geven dat er cederhout wordt gekapt? Want ja, de Sidoniërs stonden bekend als uitstekende houtkappers. En Salomo had hout nodig voor de bouw van het huis. En de bouw van het huis, materialen voor de bouw van het huis, die kennen we uit ons parasha. Een teruma, een hefoffer. Een offer wat nodig is voor de bouw van het huis. En Salomo vraagt een heidens koning om hem daarbij te helpen. En Hiram, die is daar, die vindt het fantastisch. Die looft God ook voor het feit dat hij daarvoor wordt gevraagd. En die zegt, tuurlijk, ik help je. En je ziet ook eigenlijk dat principe van teruma dan zeg maar een beetje naar boven komen. Want Hiram wordt rijkelijk beloond voor het feit dat de ceders van de Libanon ter beschikking worden gesteld voor de bouw van de tempel. Je kan ook zeggen, dit is gewoon een business transactie. Hiram geeft hout en hij krijgt er een hoop voor terug. Maar het principe van teruma, ik hoop dat u voelt dat dat hier in het verhaal wat terugkomt. Dus er komt toch iets van een heidens invalshoek naar voren. En toen dacht ik, wacht even. Je hebt de bouw van de tabernakel. Je hebt de bouw van Salomo's tempel. Er is nog een moment dat in de Bijbel een tempel wordt gebouwd. De tweede tempel. Dus de tempel van Salomo is verwoest. En de Israëlieten al eerder zijn weggevoerd door de Assyriërs. En later de Judeërs ook worden weggevoerd door Nebukadnezar naar Babel. Dan komt er een moment dat het Babylonische Rijk is het Persische Rijk geworden. En dan is koning Kores daar. En daarover lezen we in het boek Ezra. In Ezra hoofdstuk 1. In het eerste jaar nu van Kores, de koning van Perzië, wekte de Heere de geest van Kores op, de koning van Perzië, opdat het woord van de Heere dat hij bij monden van Jeremia gesproken had vervuld zou worden, om door zijn hele koninkrijk een boodschap te laten gaan, ook in geschriften. Zo zegt Kores, de koning van Perzië, alle koninkrijken van de aarde heeft de Heere, de God van de hemel, aan mij gegeven. En hij is het die mij heeft opgedragen om een huis voor hem te bouwen in Jeruzalem dat in Juda ligt. Wie er onder u ook maar tot al zijn volk behoort, zijn God zij met hem, laat hij optrekken naar Jeruzalem dat in Juda ligt. En laat hij het huis van de Heere, de God van Israël, bouwen. Hij is de God die in Jeruzalem woont. En dan trekken lang niet alle Judeërs die in ballingschap gevoerd zijn, trekken terug naar Jeruzalem. En die komen daar en die beginnen met de herbouw van de tempel. We beginnen ook meteen met de offerdienst aan God. En dan komt daar een heidense invalshoek. Een hele duidelijke. Er wonen daar in het gebied waar die tempel staat, namelijk heidense volken. Dat zijn de volken die door Esarhaddon, de vorst van Assyrië, ook in ballingschap weer naar het voormalige Israël zijn gebracht. Dat zijn mensen die zijn daar in aanraking gekomen met de achtergebleven Judeërs en Israëlieten, die de God van Israël aanbidden. Dus het zijn heidenen die op zoek zijn naar de God van Israël. En later in de Bijbel zullen we ze nog vaak tegenkomen als de Samaritanen. Eigenlijk dus niet-Joodse volken die de God van Israël, de Torah, zijn gaan bestuderen. En ze wonen tot op de dag van vandaag nog in dat gebied. Hun nakomelingen, de Samaritanen. En die zien dan dat de Joden daar komen en een tempel bouwen. En dan lezen we in Ezra 4. Ze kwamen naar Zerubabel toe en naar de familiehoofden en zeiden tegen hen, laten wij samen met u bouwen, want zoals u zoeken wij ook uw God. En aan hem offeren wij sinds de dag van Esarhaddon, de koning van Assyrië, die ons hierheen heeft laten trekken. Nou, mooie heidense invalshoek. Hier herken ik mezelf in. Ik zou waarschijnlijk, als ik de God van Israël had leren kennen en ik zag daar Joden bouwen aan een tempel, zou ik het zelf hebben gedaan. Naar ze toe zijn gegaan en ik aanbid ook jullie God. Mag ik meebouwen aan die tempel? Nou, het antwoord is een beetje teleurstellend. Maar Zerubabel en Jeshua, die overige familiehoofden van Israël, zeiden tegen hen: het is niet aan u en aan ons om samen een huis voor onze God te bouwen. Want wij alleen zullen het bouwen voor de Heere, de God van Israël. Zoals koning Kores, de koning van Perzië, ons geboden heeft. En dat is toch wel teleurstellend. Dat even die heidense invalshoek die mij eventjes meebouwen aan het huis van God. Wauw. Dat wordt hier toch eventjes afgekapt. En dan als je verder leest, dan zie je wat daar gebeurt. Want die Samaritanen, die zijn er niet blij mee. Die worden eigenlijk een beetje pist. En ze gaan dan het volk, zeg maar, lastigvallen. Ze gaan het verschrikken. En ze sturen een hele lelijke brief aan de landvoogden en aan de koning. Waarin ze beschuldigen en zeggen van ja, als dit werk door kan gaan, dan zullen ze alle belasting zal hier stoppen en dan gaat het helemaal mis. En dan lezen we aan het eind van hoofdstuk 4. Toen hield het werk aan het huis van God in Jeruzalem op. Ja, het hield op tot het tweede regeringsjaar van Darius, de koning van Perzië. En daar schrik ik eigenlijk een beetje van. Want kennelijk is het dus mogelijk dat we als heidenvolken met onze tegenstand tegen Israël in staat zijn om de bouw van dat heiligdom, de komst van de verlossing, denk ik dan op hoger niveau, om dat tegen te houden. En ik kwam dat 2 weken geleden ook tegen in Parasha Jetro. Als Mozes de opdracht heeft gekregen om naar Egypte te gaan en tegen de farao te zeggen: laat mijn volk gaan. Dan is het eerste wat hij doet, is teruggaan naar zijn schoonvader Jetro. En dan zegt hij: laat mij gaan naar Egypte, naar mijn volk. En dan geeft hij Jetro eigenlijk een soort vetorecht over Gods verlossingsplan in Egypte. En Jetro heeft kennelijk, zeg maar, die vetorecht. En Jetro zegt: ga in vrede, dus er is niks aan de hand. Maar hier zien we dat heidenen in staat zijn om met hun tegenstand dat plan van God met Israël te dwarsbomen. En dat maant ons, denk ik, tot voorzichtigheid. Gelukkig laat de Heere God zijn plan natuurlijk niet helemaal tegenhouden door de heidenvolken. En we zien dan op een gegeven moment de profeten Haggai en Zacharia profeteren onder de Israëlieten, onder de Judeërs. En dan hervatten ze het werk aan de tempel. En als ze dan bezig zijn, dan komen nieuwe landvoogden, die komen kijken en die vragen: ja, wat zijn jullie eigenlijk aan het doen? En dan leggen ze uit: ja, nou, koning Kores heeft ons het bevel gegeven om hier het huis voor God te bouwen, te herbouwen. En dan zeggen ze van: zoek het maar op in de archieven. Dan zul je het vinden. En ze sturen een brief naar koning Darius, die dan aan de macht is gekomen. En Darius laat inderdaad in de archieven zoeken. En ja hoor, er wordt een boekrol gevonden. En in die boekrol leest hij over wat koning Kores destijds heeft besloten over de bouw van de tempel. En dan lezen we de brief die Darius schrijft aan de landvoogden en de mensen die daar in het gebied wonen. Wel nu, Ezra 6 vanaf vers 6 is dat. Wel nu, Tattenai, landvoogd van het gebied aan de overzijde van de Eufraat, Starbosnai en uw ambtgenoten, uw gerechtsdienaren aan de overzijde van de Eufraat, blijf daar weg. En ik vind dat eigenlijk zo bijzonder. Hij ondersteunt, zeg maar, het feit dat die tempel wordt gebouwd, maar hij zegt ook meteen van: blijf daar weg. Die bouw van dat heiligdom is iets intiems tussen God en zijn volk. Daar hebben wij als heidenvolken niets mee te maken. Blijf daar weg. Dat is zoiets intiems tussen God en Israël. Daar horen wij niet bij. Maar laat hen aan het werk blijven aan dit huis van God. Laten de landvoogd van de Joden en de oudste van de Joden dit huis van God herbouwen op zijn oorspronkelijke plaats. Ook wordt door mij bevel gegeven wat u moet doen voor de oudste van deze Joden, om dit huis van God te herbouwen. Uit het bezit van de koning, uit de belasting aan de overzijde van de Eufraat, moeten de onkosten aan deze mannen zorgvuldig en zonder ophouden vergoed worden. En wat nodig is, jonge runderen, rammen en lammeren, en voor de brandoffers voor de God van de hemel, en tarwe, zout, wijn en olie volgens aanwijzing van de priesters in Jeruzalem, het moet hun dagelijks gegeven worden, zodat er nergens gebrek aan is. Zo kunnen ze aangenaam reukwerk offeren aan de God van de hemel en bidden voor het leven van de koning en zijn zoon. Darius beseft: de God van Israël is de God die over alles heerst. Als mijn leven en het leven van mijn zonen, zeg maar, in stand blijven houden, dan moeten we zorgen dat die Joden die daar die tempel bouwen, dat ze alles hebben wat nodig is. En zo gebeurt het. Is dat geen teruma? Alles wat nodig is voor die dienst tussen Israël en hun God, dat is er dankzij dat, ja, wat Darius zeg maar geeft. Hier is de heidense invalshoek prachtig, want die heidenen die geven alles wat nodig is om in Israël die tempeldienst tussen God en de God van Israël te houden. Waarom? Omdat dat het geheim van Israël is. Israël is niet geroepen als exclusieve gemeenschap tussen God en zijn volk. God zei tegen Abraham: in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Die tempeldienst, die tabernakeldienst waar we in onze parasha over lezen, is een intieme gelegenheid tussen God en zijn volk, maar is er wel ter wille van de volken hier op aarde. En we moeten daar met onze handen van afblijven, maar we kunnen wel onze offers brengen om dat gaande te houden. Want als dat gaande is, dan is dat een verheffing van ons. Want de aanwezigheid van Israël in deze wereld is een verheffing van deze hele wereld tot meerdere eer en glorie van de God van deze wereld. De God van Israël. Nou, dan komen we natuurlijk bij onze Nieuw Testamentslezing uit Korinthe. En het is wel grappig, er staat boven collecte voor Jeruzalem. Maar er staat nergens in de tekst dat het voor Jeruzalem is. Dat halen we uit de eerste Korintiërsbrief waar Paulus afsluit en zegt van ja, ik kom bij jullie langs om de gaven voor de heiligen in Jeruzalem op te halen. Maar dan lezen we dat ja, Paulus zegt het is niet nodig te schrijven over het dienstbetoon aan de heiligen. En in de eerste Korinthebrief is daar heel mooi, zeg maar, boven voor de christenen in Jeruzalem. Maar als Paulus het heeft over de heiligen, dan heeft hij het over dat heilige volk dat door God is uitverkoren als een heilig volk, als een koninkrijk van priesters, om die dienst aan God gaande te houden ter wille van de volken. En hij beseft die gemeente, die nieuwe gemeente van gelovigen uit de heidenen, die is geroepen om, net als Darius dat heeft gedaan, om te geven aan dat werk van die heiligen, om die offerdienst gaande te houden. En dan zegt hij van ja, ik heb geroemd over jullie bereidwilligheid. Ik heb tegen de Macedoniërs gezegd dat jullie alles al hebben klaarliggen. Dus zorg dat het ook klaar ligt, want als ik dan straks langskom en ik heb misschien wat Macedoniërs bij, maar ja, als het dan niet klaar ligt, dan staan jullie een beetje te kijken. Misschien is het een hele goede fondswerftechniek. Maar in zekere zin, die Corinthiërs die waren echt bereid om bij te dragen aan dat werk in Jeruzalem. En dan zien we dan ook dat Paulus dat heel mooi samenvat. En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Wat God je geeft, daarvan kun je geven. Hij nu die de zaaier zaad verschaft, mogen hij ook brood tot voedsel schenken. En uw zaaigoed doen toenemen en de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen. Zo zult u in alles rijk worden. Van geven word je rijk. Het principe van teruah. Je geeft een offer, maar je wordt er zelf beter van. Zo zult u in alles rijk worden, in staat tot alle vrijgevigheid die door middel van ons, dat is het volk Israël. Die vrijgevigheid van die heidenvolken, die heidengelovigen aan Israël, zorgt dat er door ons dankzegging aan God teweeg wordt gebracht. En als Israël dankzegging aan God geeft, dan is dat weer tot zegen voor de volken. En zo wordt hier eigenlijk heel mooi dat principe van teruah doorgetrokken langs al die tempelbouw tot de situatie waar wij ook als gemeente in mogen verkeren. Dat wij van onze rijkdom het volk Israël mogen ondersteunen in de taak die God aan hen heeft gegeven. Om zo dat dankwerk, dat offerwerk in Israël gaande te houden tot zegen van de hele wereld. En dan zien we uiteindelijk in de profeet Jesaja een hele mooie samenvatting hiervan. De heerlijkheid van Sion, staat er in Jesaja 60. Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heere gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad. Sla uw ogen op, kijk om u heen en zie, zij alle zijn bijeengekomen. Zij komen naar u toe. Uw zonen zullen van verre komen en uw dochters zullen op de heup gedragen worden. Dan zult u het zien en stralen. En uw hart zal diep ontzag hebben en zich verruimen. Want de menigte van de zee zal zich naar u toekeren. Het vermogen van de heidenvolken zal naar u toekomen. Een menigte kamelen zal u bedekken. De jonge kamelen van Midian en Eva, zij alle uit Sheba zullen komen. Goud en wierook zullen ze aandragen. Zij zullen de loffelijke daden van de Heere boodschappen. Alle schapen van Kedar zullen voor u bijeengebracht worden. De rammen van Nebajot staan u ten dienste. Ze zullen als een welgevallig offer komen op mijn altaar. En ik zal aan mijn luisterrijk huis aanzien geven. Dat is de toekomst, dat is de vervulling van teruah. De heidenvolken zullen hun rijkdom laten toestromen en daar zal de offerdienst in Jeruzalem plaats van vinden. Daar is de heidense invalshoek waar ik op hoopte voor vanochtend. Een prachtig vooruitzicht dat wij mogen bijdragen dat die Jood die in ons woont ons toebeweegt om zijn volk te zegenen. En zo voor de hele wereld tot zegen te mogen zijn. Amen.